Vervolgens openen we samen de schriften. We doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, de verzen 46 tot en met 55.
En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken, al de geslachten. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren de barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vader, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid.
Gemeente des Heren, vanmorgen en ook vanmiddag de viering van het heilig avondmaal. Jezus Christus die zelf als gastheer is de koning van de kerk in het midden was en ons aan zijn tafel heeft uitgenodigd. Heeft u het gezien? Die tekenen van brood en wijn. Heeft u daarin gezien zijn grote liefde? Opzoekende zondaarsliefde. En zingt u het lied mee? Dat lied wat Maria eeuwen geleden inzette, dat adventslied, zingt u het mee? Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Een lied vol vreugde. Een lied vol aanbidding. Omdat God zondaren opzoekt en zalig maakt. Omdat die God die zondaren blijft opzoeken. Dat is niet gewoon. Maar dat is een wonder. Een wonder van Gods genade. Hebben we het gezien? Hebben we het gehoord? Hebben we het geproefd? En heeft het ons inderdaad versterkt in het geloof? Heb jij het ook gezien? Ik ben blij dat er zoveel jongeren en zoveel kinderen vanmiddag in de kerk zijn. Kon je het goed zien? Dat brood dat gebroken werd, dat wijst dat het lichaam van de Heere Jezus ook gebroken is. Gezien die wijn die werd ingeschonken in die beker, en dat wijst op het bloed van de Heere Jezus. De Heere Jezus die zijn bloed gegeven heeft. Dat is ook voor jullie. Dat gaat jou ook aan. Nu je vanmiddag hier in de kerk bent, dat gezien hebt. Catechisanten. Belijdeniscatechisanten die zich voorbereiden. De kerkraad toestemming vragen om straks ook avondmaal met de gemeente te mogen vieren. In de verkondiging, maar ook in die tekenen van brood en wijn, klonk het ook voor jou. Zie, hier ben ik, de zaligmaker, Jezus Christus, de koning van de kerk. Ik ben hier ook voor jou, ook voor jullie. Ik zoek ook jouw hart. Christus die het daarmee ook tegen jou zegt, ik ben ook voor jou. Je zaligheid. Je vindt bij mij alles wat je nodig hebt. Daar ben je niet te jong voor. En je bent zeker niet te jong om dat lied mee te zingen. Maria, ze zal ongeveer zo'n 16 jaar oud zijn geweest. En zij zong al dat lied. En ik weet het, er zijn kinderen hier vanmiddag en jongeren die zingen dat lied ook mee. En die verlangen daarnaar om daar meer van te horen. Die zingen graag mee en die luisteren vanmiddag graag zo naar dat woord van God. En die hebben zo vanuit de verte ook het avondmaal gezien. Jij ook. Met een hart dat verlangt naar de Heere en zijn dienst. Heb je het gezien? Hebben we het zo ontvangen, gemeente? Hebben we zo de avondmaalsviering beleefd? In geloof? Omdat die vreugde, die blijdschap in je hart ligt? En dan moet je nu weer verder. Dan moeten we het gewone leven in. Ja, we hebben nog een dienst van nabetrachting. Dan houden we het natuurlijk nog even vast. Maar dan morgen, dan komt het gewone leven weer. Het werk wat wacht. De schooldeuren die opengaan en dan. En dan hoop ik dat dat voornemen in jou, in uw hart ligt. Ik zal u loven. Ik zal u dienen. Ik zal u volgen. Ik zal dat lied zingen. Maar kijk eens terug, de achterliggende 3 maanden. Houden we dat vol? Lukt ons dat? Moeten we niet belijden dat wij in alles tekortschieten en dat de belijdenis van Paulus die hij uitspreekt met de droefheid, het verdriet in Romeinen 7, dat je het misschien wel wil, maar dat het niet lukt omdat het... Die zonde er elke keer weer tussen zit. Het lukt onszelf niet. Maar het lied wat we vanmiddag meezingen met Maria. Dat adventslied. Dat lied is niet alleen voor vandaag. Dat lied, dat mag je meenemen. En als het goed is, gaat dat ook mee in je leven. Als een gebed. Hij mijn zaligmaker. En ook in het vervolg de woorden die vanmiddag centraal staan. Een woord van bemoediging, een woord van ondersteuning. Dat mee mag gaan, ook de komende maanden in. Om toch te blijven zingen. Het thema van de preek? Zalig zingen. En we trekken met elkaar 4 lijnen. Zalig zingen en we letten allereerst op Gods naam. In de tweede plaats op Gods hart. In de derde plaats op Gods kracht. En in de vierde plaats Gods zorg. Zalig zingen, Gods naam. Dat vinden we in vers 49. Gods hart. Dan letten we op vers 50. Gods kracht. Dat vinden we terug in de versen 51 en 52. En tenslotte Gods zorg. Dat vinden we in vers 53. Allereerst dus de naam van God. Ik begin maar weer bij jullie, jongens en meiden. Jullie kennen vast wel heel wat namen van de zaligmaker, nietwaar? Natuurlijk de naam die hij bij zijn geboorte gekregen heeft, Jezus. Hij die de Christus is. Maar hij wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd, ja precies, de goede herder. Het brood des levens. Het licht van deze wereld. En Maria, ze zingt nu van de naam van haar zaligmaker. Hij die haar zaligmaker is. En heilig is zijn naam. Hij die de redder is van haar leven. Zaligmaker. Jezus Christus. Die een volkomen zaligmaker is. Een volmaakte zaligmaker. En wat hebben we hem nodig? Zaligmaker. En dat is een prachtige naam. Mag ik het vanmiddag zo zeggen, gemeente? Ik vind het eigenlijk de allermooiste naam. Zaligmaker. En Maria, die spreekt dat zo uit. Die beschrijft en die bezingt dat die naam heilig is. Die God, die zonder zonde is, die volmaakte God, de schepper van hemel en aarde, de hoogverheven God... Die tegelijkertijd toegewijd is, naar zondaren toekomt, die zondaren zalig maakt. Hij is de zaligmaker. En nee, ze maakt niet zichzelf groot, maar ze bezingt de grootheid van die zaligmaker, omdat hij haar opgezocht heeft, opgeraapt heeft. De zaligmaker die naar haar toegekomen is, in haar nederige bestaan. Die zaligmaker, naar haar toegekomen, haar gezien heeft in haar nederigheid, zijn dienstmaagd, zijn slavin. Opgezocht, zalig gemaakt. En ze zingt over hem. Omdat de oorzaak van de zaligheid ligt niet in haarzelf. Die ligt nu helemaal in God. En in de werkelijkheid van het zondaarsbestaan is die zaligmaker elke dag nodig. God had naar haar omgezien. Ze had haar gezien in haar nederige staat. En dat is niet een gestalte dat ze een bepaalde vroomheid zich kan aanmeten, maar dat wijst op de afkomst, op haar positie. Dat er in haar, in ons geen goed woont. En in dat lied van Maria klinkt het de echo mee van het lied wat Hanna zong. Hanna, diep in het Oude Testament. Hij verheft de geringe uit het stof. Hij die zondaren opzoekt en op een hoogteplaats verheft. De zaligheid geeft. Nee, niet omdat er in Maria een bepaalde waardigheid was. Niet omdat wij vanmiddag of vanochtend toen we kwamen aan de tafel iets meenamen wat voor de Heere aangenaam was. Maar omdat zijn naam heilig en goed is. Omdat de zaligmaker alles meeneemt. En dat werk gaat door. Het verachten. Het dwazen. Het onedele. Dat heeft God uitverkoren. En die verheerlijking van zijn naam ten opzichte van ons zondaarsbestaan, dat blijft ons herinneren aan onze afkomst. Onze lage plaats. Wij blijven zondaren. Wij die als God wilden zijn. Wij die het allemaal wel zelf zouden regelen. En zo leren we het. Dat we zijn naam heilig achten. Hoog achten. Niet mijn naam, maar zijn naam. Iets wat erin doorklinkt is ook dit. Die hoge, die heilige God. En dat zondaren tot die God mogen naderen. Dat die hoge, heilige God zondaren opzoekt. Dat kan alleen omdat het van Gods kant komt. Omdat zijn zoon naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is verdiend. Niet door ons, maar door hem. En waarom? Dat brengt ons bij het tweede, bij Gods hart. We lezen het in vers 50, daar wordt gesproken. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Barmhartigheid. Wat het woord betekent, is eigenlijk dit. Een warm hart. Een brandend hart. En dat is hoe we de Heere leren kennen. Dat begint al direct na de zondeval. Als de Heere komt in het paradijs en Adam en Eva opzoekt, dan klinkt het, Adam, waar ben je? Telkens weer lezen we het, zijn opzoekende zondaarsliefde, omdat de levende God een brandend hart heeft. Een hart vol liefde. Een hart dat bewogen is met zondaar. En daarom is het dat in het Oude Testament de gelovigen het beleden hebben, het gezongen hebben. De zaligmaker zal komen. En daarom is het dat we het vandaag ook bezingen en meezingen met dit adventslied. De zaligmaker, hij is gekomen. En hij komt nog steeds door woord en door geest. Zijn hart, dat hart wat bewogen is. Dat hart, dat brandt van de liefde. Hij komt niet even, maar hij komt van geslacht tot geslacht. En daarin klinkt de taal van de psalmen. Daarin hoeven we geen eigen woorden te gebruiken, maar vinden we woorden in de schrift. Om Gods genade, om Gods grote barmhartigheid te bezingen, te bejubelen. Om hem daarin te aanbidden. We lazen het net toch in het slot van het avondmaalsformulier. Woorden klinken daar op Psalm 103. Daar gaat het over Gods gunst, Gods barmhartigheden die zijn over die hem vrezen. Hij zal in eeuwigheid dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Onze God is een God van het verleden. Onze God is een God van het heden en onze God is een God van de toekomst. Dus ook vandaag en dus ook van morgen, want zijn barmhartigheden elke dag opnieuw. Hier aan de tafel, maar dan ook morgen als je staat in de fabriek. Of overmorgen als je weer op pad moet. Als de zorgen van het leven weer over je heen vallen. Als je dan toch weer valt in de zonde. Dan toch weer telkens te geloven en te horen dat zijn barmhartigheden, die zijn van geslacht tot geslacht, die blijven tot in eeuwigheid. Onze God, die een warm hart heeft, een brandend hart. Ja, dan kunnen we verder. Niet omdat wij de weg zo goed weten. Niet omdat wij wel zelf koers zullen houden. Maar in het vertrouwen op die God. Om als een kind onze hand in de hand van Vader te leggen. En dan te volgen. Hem te dienen. Hem gehoorzamen. En ja, hij weet waarin hij begon. Hij weet wat van zijn maaksel, wat van zijn schepsel te verwachten is. Dat we stof zijn. En toch, hij zorgt van geslacht tot geslacht. Hij die barmhartig is en altijd zal blijven. Wat een troost. Dan is hij ook die God, die barmhartige God, ook voor de generatie die komt. En als de wereld dan nog zal bestaan, ook de generatie die daarna komt. Dan is er hoop voor onze kinderen. Dan is er verwachting voor onze kleinkinderen. Die God die niet loslaat. Die God die barmhartig is. Dat geeft hoop, verwachting voor ons als gemeente. Die hoop en die verwachting ligt niet in ons. Niet in de Maranatha gemeente. Maar in die God die barmhartig is en blijft. En vandaar het dus de oproep om te schuilen bij hem. Om de toevlucht telkens weer te zoeken en te vinden bij Jezus Christus. Om te vluchten achter zijn bloed. Om troost te vinden in de wonden van Christus. Dus niet het bijeenbrengen van ons eigen werk. Want ons armzalige eigen werk, vol van zonde en ongerechte, waar wij goed in zijn, dat is de dingen kapot maken. Nee, het ligt vast in die God, in het werk van die God alleen. Daarin hebben wij genoeg. En hij zelf, de levende God, hij staat daar garant voor. En hoe we dat zo zeker weten? Nou, dat brengt ons bij het derde. Dat we vinden in de versen 51 en 52... Hij zelf staat garant, omdat we dat zien, omdat we dat mogen bezingen. Die God is machtig, Gods kracht. Als ik het aan jou zou vragen, hoe sterk ben jij? Welk gewicht kun jij eigenlijk tillen? En als je wat fanatiek bent in het sporten, hoeveel kilo kun jij wegdrukken? Nou, dan kun je dat met elkaar uittesten, nietwaar? Spieren als staalkabels. En jongens doen dat onderling nog wel eens. Even armpje drukken. Wie is de sterkste? Kracht die je hebt en die je bezit in je armen. Nou, dat klinkt ook mee in vers 51 en 52. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. De arm van de Heere die daar genoemd wordt. Die arm vol kracht. De arm van de Heere die krachtig en machtig is. En dat blijkt als je dat leest in Gods woord. Het grote heilsfeit van het Oude Testament is de verlossing van Israël uit Egypte. De overwinning op de vijanden. Dat kleine, dat onmachtige volk heeft dat behaald, omdat die, dat volk, een machtige God heeft. Een God die zo krachtig is, die een weg gaat, wat onvoorstelbaar is. Egypte op de knieën. Een pad door de zee. Een weg door de wildernis. Het ingaan in het beloofde land. De overwinning die behaald is op de vijanden. Ook vandaag. De duivel die briest. De wereld blaast. En God gaat door met zijn machtige, met zijn krachtige arm om zijn koninkrijk te bouwen, om zijn kerk te vestigen, want de overwinning is al behaald. Jawel, er zijn vijanden. En dat zijn niet alleen maar anderen. De vijand vind je niet alleen maar buiten de kerk, maar veel dichterbij. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft de machtigen van de tronen afgetrokken. Wat God doet, dat is vijanden met God verzoenen. Dat is de hoogmoedige mens vernederen, zodat hij gaat aanbidden, gaat zoeken naar de levende God. Zichtbaar zien we dat in de tekenen van het avondmaal. Brood en wijn, in een gebroken gestalte, komt hij tot ons. En zo heeft hij de overwinning behaald. Vijanden van God die gebroken worden. Een stenen hart wat zacht wordt. Koperen deuren die wij kunnen hebben om God buiten de deur te houden. Maar als God komt met zijn macht, zijn overmacht van zijn liefde, dan komt hij overwinnend en zegevierend. Dan kan ik met mijn hoogmoedige bestaan niet overeind blijven. Mijn hoge gedachten over mezelf, ze moeten verdwijnen. De troon waar ik zelf op zit om als God te zijn. De gedachte van ik maak het zelf wel uit. Maar als die God komt met macht, met majesteit, van zijn genade, van zijn liefde, in die overmacht van geest, ja, dan vallen we van onze troon af. Dan komen we voor zijn voeten om te buigen, te komen in ootmoed en met schuldbelijdenis, nederig. En dan klinkt de belijdenis uit de mond van iemand die ontdekt heeft dat hij voor God niet kan bestaan. Ik ben het niet meer waard om uw zoon, uw dochter te zijn. Dan komen we kreupel als Mefiboset. Wie ben ik niet meer dan een dode hond en dat ik aan uw tafel mag zitten? Dan val je op je knieën als een Abraham. Ik ben niet meer dan stof en as. En van onze kant wordt het nooit wat. Maar onze God is machtig en krachtig. En waar hij komt en waar hij werkt, dat werk zal hij voltooien. Het loopt hem nooit uit de hand. Nee, in onze eigen kracht zullen we niet overwinnen, maar in de kracht en de macht van onze God, ja, daarin zullen we overwinnen. Daarom deze zaligmaker. Hij komt met macht. Hij komt met genadekracht. En breekt ons af, brengt ons van onze troon af. Om ons te verwerpen? Ja, dat zou verdiend zijn, toch? Maar hij doet dat om ons te behouden, om ons zalig te maken, om ons als kind aan te nemen. Zo kwam u toch vanmorgen, vanmiddag aan de tafel. Zo kwam u toch met schroom naar de tafel van het verbond. Voor het eerst misschien. Of voor het eerst weer na een hele lange periode dat het niet kon. Of u komt in de regel naar het avondmaal, trouw om het avondmaal te vieren, maar toch met diezelfde schroom. In ons woont geen goed, in onszelf zijn we onwaardig. En dan te horen wat de koning van de kerk dan zegt. Hoe hij ons tegemoet treedt. Met woorden van liefde, met woorden van zaligheid. Hoe de genade klonk uit zijn mond. De koning die het zei, alle dingen zijn gereed. Alles is betaald. Je bent welkom aan mijn tafel. Vriend, vriendin, kom hogerop. Kom aan mijn tafel, proef en smaak dat ik goed ben. Broeder, zuster, ik brand van verlangen om met u, om met jou, dit avondmaal te vieren. Dat vormt dan toch onze identiteit. Dan staan wij niet meer recht overeind. Maar dan vertonen we iets van de gestalte van Christus. Een gebroken gestalte. Waarin niet ikzelf, maar Hij voorop staat. Dat we in afhankelijkheid van Hem leven. En dat we Hem nodig hebben. En dat we geen stap kunnen zetten. Ook geen stap van de avondmaalstafel vandaan. Omdat we Zijn macht, Zijn kracht zo nodig hebben. En dat brengt ons bij het vierde. Gods zorg. Gemeente, wat is honger? Wat is echt honger? Wij kennen dat niet. En natuurlijk, je kunt na een dag hard werken, en zeker als de maaltijd daarvoor wat minder is geweest, of je hebt een keer een maaltijd overgeslagen, dan kun je flink trek hebben. Een behoorlijk leeg gevoel ook hebben. Maar honger, echt honger. Dat alles in je lijf schreeuwt om voedsel. Je moet eten. En als er geen eten komt, ja, dan blijft niets anders dan de dood over. Honger met de dood voor ogen. Dat je het niet kunt doen dat je vorig jaar nog te eten had. Het ook niet kunt uitzingen omdat er ergens halverwege volgend jaar wel weer eten komt. Nee, je moet nu eten hebben. Nu. Want anders sterf je. En hoe zit je nu hier? Hoe zat u vanmorgen of vanmiddag aan de tafel van het verbond? Met honger. Met verwachting. Met een schreeuw naar boven om vervuld te worden met Gods goedheid en Gods genade. Of had je helemaal geen honger? Dat je rijk en verrijkt bent met jezelf. Ja, dan blijf je leeg. Maria zingt ervan. Vers 53 lezen we het. En rijken heeft hij leeg weggezonden. Jongens en meiden in de kerk. Hoe hebben jullie deze zondag nu beleefd? Want ook avondmaalsdiensten zijn ook gericht op onze jongeren, op onze kinderen. Het is niet alleen maar voor de beleidende leden. Jullie horen er helemaal bij. En jullie hebben het gehoord. Je hebt het gezien. Ken jij iets van die honger in je leven? Dat verlangen naar de Heere Jezus Christus. Dat er in je hart dat roepen is en het uitzien naar Gods genade, naar de liefde van Jezus. Dat je zoekt en niet zonder de goede herder kunt. Dat je hem nodig hebt. Dat je daarom ook niet zonder het woord kunt. Dat je luistert naar de vertellingen op de zondagsschool. Dat je daarom graag in je Bijbel leest. Omdat je de stem van de goede herder daarin hoort. Zo ook vanochtend, vanmiddag, gezien naar het avondmaal. Dat avondmaal dat spreekt. En bij jou, jullie belijdeniscategezant, het avondmaal dat trekt. Waar naar uitziet om eraan te zitten. Hoe beleef jij nu deze dienst? Of staat het nog op grote afstand? Dan hoop ik dat je met deze dingen op de knieën gaat. Daar met de Heere zelf over spreekt, mee worstelt. Om dan ook te komen met die werkelijke honger om vervuld te worden met de gerechtigheid van Christus. Of heb je helemaal geen honger? Ben je vol met, ja, waarmee eigenlijk? Alles van jezelf. De dingen van deze wereld, dat je rijk bent in jezelf. Maar je bent straatarm. Als dat niet anders wordt, dan zul je met lege handen, met eeuwige honger worden weggestuurd. Vandaag staat Christus, staat de zaligmaker voor jou. En hij roept het je toe, dat hij je behoud zoekt. Hij zegt het tegen je, ik ben het brood des levens. Ik ben de bron van levend water. Bij hem is vervulling en verzadiging te vinden. Wat je in deze wereld nooit zult vinden. Bij hem is alles te vinden wat je nodig hebt. Bij hem is overvloed. Laat je met deze zalig maken. Met deze Christus verzoenen. En u als beleidend lid, avondmaalganger, of niet, omdat u bent afgebleven, bent u gekomen naar Gods huis? Luistert u zo mee met deze dienst en kijkt u mee? Met honger in het hart. Gekomen naar deze plaats met verwachting, met die vraag in je leven, geef mij Jezus. Want zonder Jezus is het omkomen. Zonder Christus is het een bederf van je ziel. Laat dan de woorden die klinken in vers 53, dat zijn een belofte. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij leeg weggezond. Het is een belofte. Hongerigen zullen vervuld worden. En zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God, die zullen eten en drinken van dat geestelijke voedsel, die zullen de vervulling vinden. Maak dan deze woorden ook telkens, ook in de komende maanden, tot een gebed. Heer, u heeft het beloofd dat u hongerigen vervullen wil, verzadigen wil. Geef dan uit de overvloed van uw genade naar uw belofte. Of zijn we vol met onszelf? Vol met datgene wat we allemaal zelf bij elkaar sprokkelen. En dan moet een ander ook vooral niet aankomen, want alles bij elkaar gebracht. En dat is mijn hoop en mijn verwachting en mijn zaligheid. En het zal wel goed komen. Laat het eens los. Laat dat nou eens uit je handen vallen. Alles wat je zelf bij elkaar gebracht hebt. En dan begin ik maar bij mezelf. Want ook mijn zwarte domineespak, uiteindelijk zal het me nergens brengen. Maar dan je lege handen, je honger uitspreken en uitstallen voor de levende God. Om vervuld te worden met Gods gerechtigheid. En wat de Heer dan doet, hij verzadigt, een oude uitdrukking, maar hij verzadigt met honger. Want we hebben niet één keer vervulling nodig, maar om dan telkens opnieuw vervuld te worden met zijn liefde, met zijn genade, om te ervaren dat hij zo grondeloos barmhartig is, zo eindeloos goedertieren, telkens weer opnieuw te zien en te delen in de vergeving en de verzoening die door Christus is aangebracht. De Heer die verzadigt met honger, om zo ons heel dicht bij hem te houden. Elke keer geeft wat nodig is voor elke dag. Elke keer, elke dag opnieuw vervuld te worden. Om zo te leven van de rijkdom van Christus. Zo vanuit die schatkamers die vol zijn van genade en van liefde. Om daar telkens weer van te ontvangen. Want hij zorgt. Hij blijft zorgen. Voor de geestelijke hongerigen. Zij die dorsten naar Gods gerechtigheid. Van onze kant blijft het hier, in dit bestaan, in deze wereld, in ons leven, ellendig, armoedig, aangevochten. Maar laat ons dat toch telkens weer uitdrijven naar de rijkdom van Christus die hongerigen vervullen wil. Sefanja, hij profeteert er al van. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Maar die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Zulke armen, zulke hongerigen, die zullen niet omkomen. Die mogen hun handen uitstrekken naar de levende God. Om dan telkens weer opnieuw vervuld te worden met zijn goedheid, zijn genade, zijn zaligheid. En dat zal doorgaan, totdat ze mogen ingaan in de bruiloft van het Lam. Nee, daar is het nooit meer hongeren en dorsten. Daar zal het zijn. Jezus Christus. Alles en in alle. Een eeuwige overvloed. En in deze tussentijd, in deze adventstijd van verwachting, de terugkomst van Christus, de definitieve vestiging van zijn koninkrijk, het ingaan in het vaderhuis, in die tussentijd daarom blijven we zingen. Blijven we dit adventslied zingen. Een loflied op de zaligmaker, Jezus Christus. En we bezingen zijn naam. Zijn naam die heilig is en goed. We bewonderen en bejubelen dat hart van de levende God, die brandt van liefde. We zingen een loflied op Gods macht en Gods kracht. Hij die een sterke held is. En ervoor zorgt dat we niet zullen vallen. En we bezingen de tedere zorg van de levende God, die ons niet zal doen omkomen in dure tijd of hongersnood. Daarom vertroost elkaar met deze woorden. Amen.